Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We zullen beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië. Het programma had Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. En het volgende programma is Diversion. Het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie SW 1550 en 9525 kHz. Of u kunt ons ook bezoeken op ons website in www.voinews.id. En nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste voice-luisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Het Recente Nieuws. En de eerste nieuws, president wil dat het Indonesische bankwezen opener en moediger wordt om uitdagingen en risico's het hoofd te bieden. President Joko Widodo waarschuwde de bankwereld in Indonesië om dapperder te zijn en ook meer open te staan in het aangaan van uitdagingen van buitenlandse banken, met name degenen die zullen toetreden of al bestaan in het land. President Joko Widodo zei in een ontmoeting met de leiders van commerciële banken in Indonesië die donderdag 15 maart 2018 in het Merdeka Paleis Jakarta waren gehouden, dat Indonesische banken ook moeten profiteren van het positieve momentum dat wordt bereikt, vooral om investeerders naar Indonesië te lokken.
Di jasa keuangan, kenyataannya adalah sekarang dunia sudah sepenuhnya terbuka. Orang kita bisa ambil kredit.
In financiële dienstverlening is de realiteit dat de wereld nu volledig open is. Onze mensen kunnen krediet opnemen, kunnen overal besparingen realiseren met een tijdperk als dit. Mensen die bijvoorbeeld naar Singapore vliegen, openen een account daar is heel gemakkelijk. Neem creditcard in daar is ook zo gemakkelijk. En lening afsluiten is ook heel eenvoudig. Daarom hebben wij geen keus, in de toekomst hebben wij geen keus. We moeten open zijn, inclusief concurrentie. Met internationale banken die Indonesië binnenkomen en er zijn alles moet gereed zijn. Ik denk dat het goed is dat deze internationale bank in Indonesië is dan dat onze klanten opraken. En de keuze is alleen dat. President Joko Widodo zei dat de belangstelling van de wereld voor Indonesië nog steeds vrij hoog is. En dit wordt bewezen door de uitgaven uitgegeven door het tijdschrift US News and Report, waarin Indonesië op de tweede plaats komt als het meest aantrekkelijke investeringsland. Volgens president Joko Widodo is dit natuurlijk een van de positieve resultaten waarmee hij de toenemende prestatie van het gemaak van de inspanningen in Indonesië wil stimuleren. Daarom herinnerde de president de bankspelers in het land eraan moediger te zijn en ook meer open te staan voor uitdagingen van buitenlandse banken, vooral voor banken die Indonesië zullen binnenkomen en ook voor degenen die al in Indonesië zijn. President Joko Widodo voegde eraan toe dat de belegers niet besloten om in een land te belegen vanwege de toestand van het land, maar de trend in het land. Bij dezelfde gelegenheid verklaarde de voorzitter van de Financial Services Authority, Wimbo Santoso, dat de banksector in goede staat verkeert en zich geen zorgen maakt, omdat de toereikendheid van het kapitaal 23,26% bedroeg. Indonesische bankieren ervaart geen erg zorgwekkend iets. Luisteraars, nu gaan we naar de tweede nieuws. Vice-president Yusuf Kalla steunt religieuze conferentie in Kazachstan om wereldvrede aan te moedigen. Vice-president Yusuf Kalla heeft een ontmoeting gehad met het Senaatsparlement van de Republiek Kazachstan, Kasim Jomart Togajev, om Indonesië uit te nodigen voor de religieuze conferentie over de conferentie over politieke religieuze ontmoetingen, die van 10 tot 11 oktober 2018 in Kazachstan zal plaatsvinden. Vice-president Yusuf Kalla verwelkomde de uitnodiging van de Senaat van het Parlement van de Republiek Kazachstan, die zei dat de conferentie cruciaal was voor het handhaven van de wereldvrede. Yusuf Kalla steunde de religieuze conferentie in Kazachstan om de wereldvrede te bevorderen door middel van onderhandelingen, met name conflicten en oorlog. Parlementssenaat van de Republiek Kazachstan, Kasim Jomart Tokayev, hoopt dat Indonesië kan bijdragen aan de ontmoeting. Het plan, de vergadering zal worden bijgewoond door een aantal politieke figuren, religieuze figuren, vertegenwoordigers van verschillende landen voor het publiek. Luisteraars, de derde nieuws. Indonesië-Hongarije heeft ruimte voor bilaterale samenwerking. Minister van Toerisme Arief Yahya onderstreepte de toenemende samenwerking tussen Indonesië en Hongarije in de afgelopen jaren. Tijdens het vieren van de 170ste verjaardag van de Hongaarse Revolutie op woensdag 14 maart in Jakarta, zei minister Arief Yahya dat de verbetering van de samenwerking tussen de twee landen vele sectoren omvatte. Variëren van samenwerking op het gebied van informatietechnologie tot de toeristische sector. Niettemin onderstreept Arief Yahya de kansen van beide landen om de bilaterale samenwerking te verbeteren. Volgens hem heeft een stijging van 8,9% van de totale handelswaarde van Indonesië en Hongarije in 2017 niet het werkelijke potentieel van de samenwerking tussen de twee landen aangetoond. Aangezien de open ruimte voor de ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen tussen Indonesië en Hongarije.
In 2017, the volume of bilateral trade reached 133.
In 2017 bereikte de handelswaarde $133 miljoen, verhoogde 8,9% ten opzichte van een jaar eerder. Het cijfer heeft niet het werkelijke potentieel tussen Indonesië en Hongarije getoond. Beide landen hebben voldoende ruimte om de samenwerking in verschillende sectoren te verbeteren, zoals informatie- en communicatietechnologie, gezondheid, defensie, energie, landbouw, visserij, onderwijs en mijn favoriet is de toeristenindustrie. Eerder zei de stafchef van het presidentschap Muldoko dat buitenlandse directe investeringen uit EU-landen de op één na grootste in Indonesië zijn. In feite is de EU ook de op drie na grootste handelspartner van Indonesië. Na ontvangst van 21 EU-ambassadeurs op het kantoor van de presidentiële staf nodigde Muldoko de ambassadeurs van de EU-landen uit om optimistischer te zijn om in Indonesië te investeren. Luisteraars, schakelen we nu naar de vierde nieuws. Telkom injecteert kapitaal aan Hongaarse oorsprongsmaatschappij. PT Telekomunikasi Indonesia of Telkom heeft via haar dochteronderneming PT Metranet Capital geïnjecteerd in Selum Global, een aanbieder van mobiele betalingsoplossingen en Hongaarse elektronische handelsdiensten. De directeur van Digital and Strategic Portfolio Telkom, David Bangun, die woensdagochtend 14 maart bij de 170ste verjaardag van de Hongaarse Revolutie in Jakarta bijeenkwam, zei dat Selum Global een bedrijf is dat door PT Telecommunicatie Indonesia werd gezocht omdat Selum een zeer sterke financiële dienstverlening heeft en platform dat zich kan aanpassen aan de behoeften van de klant. Alle Selum-activiteiten in Indonesië die expliciet zijn met Telkom en deze Selum is erg sterk voor haar financiële diensten. Dus hij heeft een platform dat zich kan aanpassen aan de behoeften van de klant. Dit is wat we hier naar streven, omdat ze erg sterk zijn aan de platformzijde. En in die tijd hadden we een consultant voor digitale business Telkom. Nou ja, specifiek voor financiële diensten, we beoordelen vanaf verschillende platforms. Wel nu, deze Selum is een technologiepartner van Mastercard, nummer 1 in de wereld. Dus we zien praktisch voorop voor een financieel service platform. David Bangun zei verder dat Selum wordt beschouwd als het meest prominente bedrijf in het financiële platform dat kan helpen bij de ontwikkeling van Telkom's activiteiten op het gebied van financiële dienstverlening, waaronder e-geld, T-cash en T-geld mobiele telefoonbetalingen. Evenals een systeem voor het betalen van evenementen of festivals. Na zijn samenwerking met Selum heeft Telkom ook experts uit Hongarije ingebracht voor de ontwikkeling van Telkom Indigo Incubator. Luisteraars, de vijfde nieuws. De redenen van Wonderful Indonesia komt tot 3 tentoonstellingen in Maleisië. Ministerie van Toerisme zal deelnemen aan 3 internationale tentoonstellingen in Maleisië, te weten Mata Fair Kuala Lumpur, Mata Fair Perak en Mata Fair Penang 2018. Het hoofd van IVA Area Deputy Marketing in Regionaal 2 Ministerie van Toerisme, Rudiansyah in Kuala Lumpur op donderdag, zei de deelname aan jaarlijkse activiteiten dit is een van de inspanningen om het promotieprogramma van Wonderful Indonesia voor te zetten, dat momenteel meer gericht is op het harde verkoop of directe verkoop. Hij zei dat de deelname van Indonesië aan deze activiteit ook het bestaan van het Indonesische toerisme in de internationale wereld bevordert en handhaaft, met name voor de Maleisische markt. Voor 2018, volgens Nurdiansyah, heeft de regering een doel gesteld van toerisme bijdragen aan de nationale economie van 5,25% van de wisselkoers gegenereerd door 323 biljoen rupiah. De absorptie van arbeid zoveel als 12,6 miljoen, het aantal buitenlandse toeristen bezoeken maar liefst 17 miljoen en de beweging van binnenlandse toeristen 270 miljoen. Mata Fair is een geweldige plek om promoties te doen, en gezien dit evenement een tentoonstelling is waarmee spelers uit de industrie samen met agenten in Maleisië een directe ontmoeting met hun klanten kunnen houden om hun reispakketten aan te bieden. Luisteraars, en de laatste nieuws voor vandaag, de US-ASEAN Business Council en de coördinerende minister voor Binnenlandse Zaken besproken over investeringsmogelijkheden. Business Council US-ASEAN of USABC en de coördinerende minister Luhut Binsar Panjaitan, maritieme, gesproken over een aantal investeringsmogelijkheden in de maritieme sector. President en bedrijfsleider of CEO van Verenigde Staten ASEAN ondernemingsraad Alexander C. Veldman zei hier op woensdag dat een aantal investeringsmogelijkheden voor onder meer energie, toerisme voor de zoutindustrie en inspanningen om plastic afval van de zee aan te pakken. Veldman zei dat in aanvulling op de mogelijkheden in de toeristische sector, de organisatie is ook op zoek naar mogelijkheden bedrijven Verenigde Staten kunnen samenwerken met de overheid om het publiek afval plastic afval op te voeden. Het gaat ook om de uitdagingen in het toerisme en zorgen voor toerisme kan leven op de eilanden van Bali met 10 nieuwe concepten. Veldman zei dat de ontmoeting met Luhut een vervolgvergadering was met president Joko Widodo in het Staatspaleis op dinsdag 13 maart 2018. Hij zei dat hij de besprekingen over samenwerkingsmogelijkheden met de Investment Coordinating Board of BKPM, evenals enkele andere ministers in Yogyakarta, op donderdag zou voortzetten. Luisteraars, dat was het recente nieuws voor vandaag.
Commentaar. Het uitzicht van RRI Worlddienst, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland. Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Commentaar van RRI Worldservice, de stem van Indonesië. De titel voor vandaag is Wederzijds repatriëren van diplomaten tussen Rusland en Groot-Brittannië. De Britse premier Theresa May heeft een plan voor het uitzending langi. De Britse premier Theresa May heeft het plan voor de uitzetting van 23 Russische diplomaten aangekondigd in een toespraak voor het Europees Parlement op dinsdag 13 maart. De beschuldigingen voor hen zijn vrij ernstig. Wordt een Russische spion. De beweging van die Groot-Brittannië de grootste in 30 jaar heeft genomen, premier May heeft besloten krachtig op te treden, omdat het Rusland niet beschouwt als de betrokkenheid van Rusland bij een poging tot moord op de voormalige Russische agent in Groot-Brittannië, Sergei Skripal en zijn dochter, Julia, met gebruik van Novichok-gif dat ooit de Sovjet-Unie is geproduceerd. Daar stopte hij niet, maar mee besloot ook alle activiteiten te stoppen die koninklijke functionarissen naar Rusland bezochten, waaronder het kijken van naar de WK-voetbalwedstrijd in Rusland in 2018. Dit is duidelijk geen gekke beschuldiging. De uitdaging voor Theresa May is om te bewijzen wat ze beweert waar te zijn. Ruslands vierde verklaring van minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov ontkende duidelijk Britse beschuldigingen van breinbekende aanvallen op Sergei Skripal. Het weerwoord werd ook afgeleverd door de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Vasily Nebenzia, die de aanslag en provocatie tegen Rusland voor voorafgaand aan het wereldkampioenschap en presidentsverkiezingen Rusland moet wijzen dat het betrokken is bij de aanval. Maar pas het onderzoek is afgerond, heeft Rusland getuigd Britse diplomaten in Rusland te repatriëren. Engeland is hier niet de enige. De Britse bondsgenoot, de Verenigde Staten, opende ook de kwestie in de officiële Verenigde Naties Forum op woensdag 14 maart, nadat Groot-Brittannië aandrong op een vergadering van de Veiligheidsraad. De Verenigde Staten beschouwen Rusland als verantwoordelijk. De ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, riep op tot verantwoording door Rusland en president Donald Trump vroeg Rusland om te reageren. De Verenigde Staten hebben enige tijd geleden ook Russische diplomaten verbannen. Hopelijk dat kan het Britse onderzoek de zaak onthullen en uitleggen op de betrokkenheid van andere landen. Groot-Brittannië had Russische diplomaten kunnen verjagen, maar Rusland kon ook represaille maatregelen nemen. Wederzijds uitzetten de diplomaten als deze houden in plaats daarvan het probleem opgelost. Dat was het commentaar.
Indonesia in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Indonesië-Kazachstan vergroot hun bilaterale samenwerking. De parlementaire delegatie van Kazachstan bezocht parlementcompleks in Senayan, Jakarta op dinsdag 13 maart 2018. Die vergadering werd gehouden om bilaterale samenwerking tussen die twee landen op verschillende gebieden op te bouwen. De voorzitter van het Indonesische Huis van Afgevaardigden, of DPRRI, Bambang Susatyo, zei na een ontmoeting met de delegatie van Kazachstan dat de komst van de Kazachstan-delegatie een eer voor het parlement is. Bambang Susatyo hoopt dat de samenwerking tussen Indonesië-Kazachstan nog steeds aanzienlijk zal toenemen. Op het gebied van wetgeving opende het de deur van de Tweede Kamer om de Indonesisch-Kazachse regering te helpen bij het verhogen van de investeringen in elk land. Volgens Bambang Susatyo, na 25 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Kazachstan, bleven de betrekkingen tussen beide landen goed verlopen. Zelfs de twee landen hebben de gemengde commissie voor economische samenwerking en het bilaterale overlegforum opgericht. Hij zei ook dat deze goede relatie een belangrijk kapitaal is in het verbeteren van de samenwerking tussen de twee landen. Met name op het gebied van handel vroeg Indonesië aan de parlement van Kazachstan voor Indonesië gemakkelijk maken om enkele van de uitstekende producten te exporteren die Kazachstan al zijn binnengegaan, waaronder kokosolie of copra, plantaardige olie, huidverzorgingsproducten en lijm. En de waarde van de handel tussen Indonesië en Kazachstan bereikte in 2017 $52.92 miljoen. Een stijging vanaf 2016 die slechts $22.12 miljoen bedraagt. Ondertussen verwelkomde Kazachstan senaatsvoorzitter Jomart Tokayev het aanbod. Hij legde ook uit dat Kazachstan momenteel actief betrokken is bij One Belt One Road die geïnitieerd door China. Ze hebben dus toegang tot samenwerking met de haven in China. Meneer Kasim Jomart Tokayev beschouwt Indonesië als een belangrijke partner bij het ontwikkelen van relaties van Kazachstan met verschillende andere landen in Zuidoost-Azië. Hij hoopt dat het via de haven in China de toegang tot de goederenstroom van Indonesië-Kazachstan kan vergemakkelijken, zodat de handelssamenwerking tussen de twee landen kan worden vergroot. Naast in het handelgebied willen Bambang Susatyo en Kasim Jomart Tokayev ook de relaties tussen de gemeenschappen versterken, door samenwerking op het gebied van onderwijs, cultuur en toerisme. Niet alleen maar dat, Bambang nodigde ook het Senaat van Kazachstan uit om deel te nemen aan het Wereldparlementaire Forum over Duurzame Ontwikkeling 2018. Dit forum is een World Parliament Forum dat in Indonesië is opgezet en wordt gehouden. De Indonesische Tweede Kamer heeft het Wereldforum van het parlement ingewijd om de ontwikkeling van doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bespreken. Dat evenement werd voor het eerst gehouden in 2017 in Nusa Dua, Bali. Hij hoopt dat in 2018 de parlementaire senaat van Kazachstan zal deelnemen. Het forum zoekt samen naar de beste oplossing om armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid te verminderen en de klimaatverandering aan te pakken in het kader van duurzame ontwikkeling. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Indonesië-Kazachstan vergroot hun bilaterale samenwerking. De parlementaire delegatie van Kazachstan bezocht parlement kompleks in Senayan, Jakarta op dinsdag 13 maart 2018. Die vergadering werd gehouden om bilaterale samenwerking tussen die twee landen op verschillende gebieden op te bouwen. De voorzitter van het Indonesische Huis van Afgevaardigden, of DPRRI, Bambang Susatyo, zei na een ontmoeting met de delegatie van Kazachstan dat de komst van de Kazachstan-delegatie een eer voor het parlement is. Bambang Susatyo hoopt dat de samenwerking tussen Indonesië-Kazachstan nog steeds aanzienlijk zal toenemen. Op het gebied van wetgeving opende het de deur van de Tweede Kamer om de Indonesisch-Kazachse regering te helpen bij het verhogen van de investeringen in elk land. Volgens Bambang Susatyo, na 25 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Kazachstan, bleven de betrekkingen tussen beide landen goed verlopen. Zelfs de twee landen hebben de gemengde commissie voor economische samenwerking en het bilaterale overlegforum opgericht. Hij zei ook dat deze goede relatie een belangrijk kapitaal is in het verbeteren van de samenwerking tussen de twee landen. Met name op het gebied van handel vroeg Indonesië aan de parlement van Kazachstan voor Indonesië gemakkelijk maken om enkele van de uitstekende producten te exporteren die Kazachstan al zijn binnengegaan, waaronder kokosolie of copra, plantaardige olie, huidverzorgingsproducten en lijm. En de waarde van de handel tussen Indonesië en Kazachstan bereikte in 2017 $52.92 miljoen. Een stijging vanaf 2016 die slechts $22.12 miljoen bedraagt. Ondertussen verwelkomde Kazachstan senaatsvoorzitter Jomart Tokayev het aanbod. Hij legde ook uit dat Kazachstan momenteel actief betrokken is bij One Belt One Road die geïnitieerd door China. Ze hebben dus toegang tot samenwerking met de haven in China. Meneer Kasim Jomart Tokayev beschouwt Indonesië als een belangrijke partner bij het ontwikkelen van relaties van Kazachstan met verschillende andere landen in Zuidoost-Azië. Hij hoopt dat het via de haven in China de toegang tot de goederenstroom van Indonesië-Kazachstan kan vergemakkelijken, zodat de handelssamenwerking tussen de twee landen kan worden vergroot. Naast in het handelgebied willen Bambang Susatyo en Kasim Jomart Tokayev ook de relaties tussen de gemeenschappen versterken, door samenwerking op het gebied van onderwijs, cultuur en toerisme. Niet alleen maar dat, Bambang nodigde ook het Senaat van Kazachstan uit om deel te nemen aan het Wereldparlementaire Forum over Duurzame Ontwikkeling 2018. Dit forum is een World Parliament Forum dat in Indonesië is opgezet en wordt gehouden. De Indonesische Tweede Kamer heeft het Wereldforum van het parlement ingewijd om de ontwikkeling van doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bespreken. Dat evenement werd voor het eerst gehouden in 2017 in Nusa Dua, Bali. Hij hoopt dat in 2018 de parlementaire senaat van Kazachstan zal deelnemen. Het forum zoekt samen naar de beste oplossing om armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid te verminderen en de klimaatverandering aan te pakken in het kader van duurzame ontwikkeling. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. We zullen kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma The Wonder van Indonesië. Naast via streaming in onze website in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de extreme traditie van de etnische stam van Dani in Papua. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, er zijn zoveel verschillende etnische stammen die op het eiland Papua wonen. Variëren van Korowai-stam, Asmat-stam, Kamaru-stam en Dani-stam. En een van de stammen in Papua met unieke en interessante kenmerken is Dani-stam. De Dani-stam die in de vallei van Balimwamena in Papua woont, heeft inderdaad veel uniciteit. Variëren van koteka-kleding tot vingerknipseltraditie die een vorm van condolence is als een van de families daar die stierf. De vorm van uiting van verdriet van de Dani-stam is bereid om hun vingers, tenen of snedende oorblaadjes af te snijden. De manier van rouwen om de Dani-mannen heet nasupalek, en dat is door een paar oren te knippen. Omdat ze nog steeds in de diepte platteland wonen, is de traditie van nasupalek geïmplementeerd met beperkte apparatuur. Het gereedschap wordt alleen gebruikt in de vorm van dun gesneden vanuit bamboe en zonder medicijnen. Degenen die hun vinger willen afsnijden hebben een traditionele tool gebruikt die een kapak batu of stenen bijl wordt genoemd. Nasupalek wordt niet alleen door mannen alleen gedaan, maar de vrouwen volgen ook deze extreme traditie. Maar het verschil is dat vrouwen voordat aan de traditie van nasupalek of hun oren knippen, eerst moeten ze de ikipalin traditie doen. Die wordt doen als de moeder, vader, kin of familie stierf. Als de vinger uitgeput is, gaan ze verder met het knippen van een klein deel van het oor, terwijl de mannen direct de traditie van nasupalek doen. En nadat ze het snijden hebben gedaan, gebruiken ze geneeskrachtige planten als verbandwoon voor hun oren. Samen met de ontwikkeling van de leeftijd en de invloed van religie begon de traditie van nasupalek te worden verlaten. En nu is het de overheid verboden om de traditie van vingersknipsel te doen omdat het als minder menselijk wordt beschouwd. Maar de overblijfselen van deze traditie zijn nog steeds te zien in de moeders en grootmoeders van Dani van wie hun vingers worden afgesneden. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic De traditie van vingersknipseltraditie van Dani Stam in Papua. En voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens! U bent nog met ons van de stem van Indonesië vanuit Radio Republiek Indonesië. Ik ben Sabrina en zal u nog tot het einde vergezellen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. En mocht u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. En komen het volgende programma's diversen. Ik wens u veel luisterplezier.
Diversen presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië. Beste luisteraars van de stem van Indonesië, zijn we weer terug met mij Inda Hardiani in het programma Diversen. In deze episode presenteren we u de informaties over Pesona Tambora 2018 Festival. Blijf u met ons in www.voinews.id. Luisteraars, Tambora is een actieve stratovulkaanberg op het eiland Sumbawa, West Nusa Tenggara. Vroeger schrok deze berg ooit de wereld door de gewelddadige explosie op 12 april 1815. Het jaar wordt herinnerd als een jaar zonder zomer en resulteerde in de eerste hongersnood van de 19e eeuw. Bovendien maakte de uitbarsting van Tambora rijk panorama. De grootste krater in Indonesië is daar te vinden. De kraterbreedte is 7 kilometer met een diepte van 800 meter krater. Vanaf zijn piek kan ook de enorme uitgestrektheid van zand, de krater en zijn omgeving in de blauwe oceaan die zich uitstrekt en het zicht op de Santosa-eiland tegelijkertijd worden gezien. Het prachtige panorama maakt veel toeristen daar bezoeken. Om het aantal toeristen en bezoek aan Tambora te verhogen, terwijl de herdenking van de verjaardag van de uitbarsting van de Tambora en Tompu, Sumbawa, dit jaar weer gehouden Pesona Tambora 2018 Festival op 9 tot 11 april 2018 in Tompu, West Nusa Tenggara Barat, Provinsi. Luisteraars, op donderdag 22 februari de regering van West Nusa Tenggara Provincie via het ministerie van Toerisme ondersteund, ministerie van Toerisme of Kemenpar RI, lanceerde het festival van Betovering Tambora 2018. Er zullen 16 activiteiten zijn die deel uitmaken van deze serie van Tambora. Pesona tak ulangi. Er zullen 16 activiteiten zijn die deel uitmaken van deze serie van Tambora Pesona Tambora Festival 2018. Te beginnen met culturele parade op 1 april,
Foto van Cultuur en de Charme van Tambora van 2 tot 7 April. Fishing Appeal op 4 April. Religious Schema op 5 April. Ngahal Kawiri op 6 April. Kuliner Festival op 7 April. Tambora Challenge 320 kg op 4 tot 7 April. Mantar Festival. Sierra Labu April Ceremony. Tambora Coffee and Corn Festival van 10 tot 11 April. Feedstock op 10 April. People's Entertainment van 10 tot 11 April. Fraser West Ride, Avonturan Park Course, Coral Transplantative and a Peak of the Tambora. Peak van de Pesona Tambora Festival op 11 April in Dorongchanga. De reeks activiteiten werd uitgevoerd in 5 districten of steden op het eiland Sumbawa. De implementatie van het Tambora Festival 2018 ging het vierde jaar in nadat het voor het eerst in 2015 was geïmplementeerd om samen te vallen met 200 jaar durende uitbarsting van de Tambora Berg in 18 en 15. Deze eerste activiteit werd bijgewoond door president Joko Widodo en de eerste dame Iriana Joko Widodo. Volgens de afgevaardigde van ontwikkeling en internationale marketing van de Republiek Indonesië, Gede Pitana, is het Pesona Tambora Festival opgenomen in de 100 kalenders van nationale toeristische evenementen, het vierde jaar van dit jaar, samen met het Nyau Ponai Pesona Festival, die betroffen de maand van Lombok, Sumatra en het Moyo Pesona Festival. Beste luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag met het thema Pesona Tambora 2018 Festival. We zullen weer terug in de andere episode van Diversen met de andere interessante thema's. Tot ziens!
We zijn weer terug met mij Sabrina, dat was het programma Diversen. Nu gaan we in de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De muziekhoek van Indonesië presenteert Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI World Teens, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij in de Herdiani in het programma De Muziekhoek van Indonesië. Een programma dat Indonesische liedjes introduceert. En in deze episode presenteren we liedjes uit Bali. Het Balinese lied wordt gezongen in Balinese, een Austronesische taal van de Sundik tak. En de specifieke taal van de Bali Sasaktaaldochter. Deze taal wordt veel gebruikt op het eiland Bali, het westelijke eiland Lombok en iets op de oostpunt van het eiland Java. Blijf u met ons alleen maar in RRI World Change, de stem van Indonesië via korte golf 9525 kHz, live streaming in www.voinews.id of bij de applicatie RRI Play en RRI World Service in uw mobieltje. Als de opening van de episode voor vandaag luisteren we naar een liedje met de titel Memori Danau Pratan, gezongen door Widi Widiana.
Danau beratan diaman mengenalan rasa mabung. danau beratan ku senja nyidang ngang sapa
als de titel vertelt dit nummer over de herinneringen aan de meer Braten, een van de toeristische trekpleisters op het eiland Bali. Luisteraars, het meer Braten is prachtig, dus het wordt een van de beste meren en de mooiste ter wereld van de world's 20 most beautiful lake dat op www.huffingtonpost.com wordt gepubliceerd. Het is dan ook niet verrassend dat veel mensen op bezoek komen en er een mooie herinnering aan maken. Luisteraars, nu luisteren we naar een ander liedje uit Bali met de titel Sukrani Gadis Bali.
mas bungane kebiar-kebiar mulape manis-manis kenyam manis sayu-ayu rupane nikawanta gadis Bali dan yang sutra membeden bang tiang ireng tiang kayungane memargi ujung madura sukeni gadis Bali sekadi widodari nanging sayang bajang deke gadis pingitan ada tetua tu idepin dadi suputra kalah meliang wadesin selak-selak
Setelitje Sukreni gadis Bali vertelt dat het verhaal van een jonge man die de schoonheid bewonderde van een Balinese meisje genaamd Sukreni. Dit nummer voel je de aanraking van traditionele Balinese muziek. Luisteraars, Widi Widiana is een populaire zanger onder Balinese mensen. Zijn debuut als een Balinese popzanger begon in 1994. Het werd gekenmerkt door de release van Tunisie Tiang's eerste album, dat een compilatiealbum is met andere popzangers uit Bali. Widi Widiana's eerste soloalbum verscheen in 1996 als Sapi Putih. Het tweede soloalbum werd in 1997 met label Sampek in Thai geboren. Maar eerder in 1991 met Diana Band, Winslet Family, heeft Widi een P pionist role gespeeld in muziekcarrière. Van stadium tot stadium brengen ze verschillende soorten liedjes, variëren van tangdoet, pop tot reggae, zowel in het Balinees, Indonesisch als Engels. Luisteraars, nu luisteren we naar andere liedjes van Widi Widiana met de titel Surat Pemekat.
Kengken sujat dene adi ngirim surat buka kene. Beli sing rasa ada beli kapining adi. Ngudi yang adi ngemangin surat nyakite. Liman tiban cu beli uat beli madras naken adi. Dua reda en adi galak buka kekene. Surat adi ne metulis bentin tebarat. Yening saja tresna nadi coba luntur kapining beli. Beli nerima diaskon tresna beli
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de Stem van Indonesië in het Nederlands vanuit Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur vanavond tot en met 3 uur vanavond WIB. Of om 7 uur 's avonds tot en met 8 uur 's avonds UTC. Of op frequentie SW 1550 en 9525 kHz. En u kunt ons ook bezoeken op onze website in www.voinews.id. En mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogram@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5 Jakarta, 1100 Indonesia. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw critici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw, 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.